Sta op, jubel en juich. Ja. In dat kader heb ik een mooie gelijkenis voor je. En die zal ik in twee keer behandelen. Dat wil zeggen over, niet volgende week, maar over twee weken spreek ik hier weer. En dan doe ik de rest. Vandaar dat ik ook maar lees tot waar ik hem behandel. Maar je kent hem wel. Ik lees voor je uit Lucas 17. En wel vanaf vers 19. En dat vertelt Jezus aan de Farizeeën en de mensen die om hen heen staan. Nou, daar heb ik al iets mee gezegd. En hij zegt dan: er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen. En die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar, die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij, en dat is die Lazarus, die hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar. En hij werd door de engelen weggedragen om aan de schoot, om aan Abrahams hart te rusten. Nou, staat er helemaal niet. Komen we zo op. Zie ik nou pas. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham. Dat zag hij dus. Hé, dat is Abraham. Bijzonder, hè? Ja, Jezus vertelt het. Met Lazarus aan zijn zijde, staat er ook niet. Goed. Hij riep: Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Tot zover. Nou, ik heb het uiteraard voor je vertaald. En we beginnen maar meteen. Er was eens, blijkt wel een sprookje, een zeker rijk mens. En kijk eens naar hem, hij is bekleed met purper en fijn linnen. En elke dag is hij vrolijk. En schittert hij. Er was eens een zeker rijk mens. Jezus begint in deze gelijkenis bij de rijken. Want zo ziet de wereld toen en ook vandaag eruit. De rijken, de heersers, lijken onze geschiedenis te bepalen. En lijken de gang van zaken te bepalen. Het gaat om het recht van de sterkste. En dat drukken ze uit in aardse bezittingen. Deze rijke, kijk nog eens goed naar hem, lijkt hier de hoofdrol te hebben. Hij wekt de indruk: mijn leven, dat is het ware leven. Doe maar gewoon zoals ik. Doe maar gewoon met me mee. Er was eens een zeker rijk mens. Wat valt je op aan deze rijke? Ik heb een stukje met je gelezen, dus dan kan je dingen vergelijken. Wat valt je op? Valt je iets op? Precies. Hij heeft geen naam. Nogmaals, hij heeft geen naam en dat betekent iets. Wie naamloos blijft in Gods woord, die speelt geen rol in het koninkrijk van God. Deze rijke begraaft zich tijdens zijn leven al in naamloosheid. Door aardsgerichte leven, door genot en geluk als levensdoelen te stellen. En ik zeg nogmaals, geluk komt nergens in de Bijbel voor. En dan kijk ik verder. Hij is bekleed met purper en fijn linnen. Purper, waar denk je dan aan? Dan denk je toch aan een koning? En fijn linnen, dat hoort bij een priester. Ja. Dus deze rijke, ik zeg het maar gelijk goed, is uiterlijk een koning en een priester. En daar zingt hij ook van. Hij zingt alle liederen die we in deze zangdienst gezongen hebben. Ik verzin het maar even. Koning ben ik. Maar innerlijk, van binnen, is hij geen koning. Over zijn kleding gesproken. Ik zal hem even wegzetten. Over zijn kleding gesproken. Dan moet je vergelijken met in Openbaring het wee over Babel. En Babel hoef ik je toch niet meer uit te leggen, hè? Hoe dat in mensen werkt. En daar staat wee, wee, grote stad. Je bent gekleed in linnen, purperen en scharlakenrode kleren. Voorwaar, in één uur wordt al deze rijkdom verwoest, van je afgeëist, hoe je het uit wil drukken. Ja? Goed. Wat hadden we nog meer? Elke dag is hij vrolijk. Ja, om met zoveel om hem heen en zoveel goede vrienden. Kan je toch lekker feesten? En schittert hij dus. Voor hem een feest om zo te leven. En ze pleasen elkaar. En ze houden het goed met elkaar. En zo trekken ze ook vandaag als christenen samen op. Zo leven dus rijke mensen. En rijke mensen geven zichzelf niet. En die zien ook die armen in de poort niet. Kom ik straks aan. Ze zetten zich ook niet in voor de gemeente in de hemel. Als je het zichtbare maar goed hebt. En daar doen ze alles aan. Goed. De rijke en zijn kleding. Dagelijks trekt de rijke zijn kleding aan. Ik denk dat hij niet voor de spiegel staat. Geestelijk. Hij trekt zijn kleding aan, hoor je het? Maar hij trekt zich niets aan van die armen. Hij leeft schitterend door. Dit heb ik nog allemaal gepresteerd geestelijk. Zie eens hoe mijn gemeente... Nou, dan ga ik het helemaal scherp maken. Ja? Maar, daar moet je nou niet op afschrikken, want dat zie ik een paar mensen doen. Je moet het geestelijk verstaan. Dat je tot de kern, tot het gaatje gaat van alles. Zo. Dit doet niemand mij na, zoiets. En dat is heel scherp gezegd, maar soms gaat het in hele vage bewoordingen, zoals het bij vrome geest ook altijd werkt. Maar die rijke opent zijn hand niet, zijn geestelijke hand niet, voor de armen. En ook zijn gewone hand niet. Apart, hè? David, die maakt ook zoiets mee. David maakt ook zoiets mee. Hij trekt met zijn mensen, 600 man, het is het uitschot van de maatschappij, heb ik wel eens gezegd, trekt die door de woestijn. En dan is hij ook arm. En dan heeft hij ook behoefte, omdat hij met zijn mensen wil delen en hen in leven wil houden. Dan heeft hij dus dingen nodig. En dan stuurt hij mannen naar iemand toe, weet je het? De rijke Nabal. Zou je het goed onthouden? De rijke Nabal. Ken je het verhaal? Weet je wat Nabal betekent? Dwaas. Dus de rijke dwaas. En de mannen van David vragen Nabal om een gunst. En wat zegt Nabal dan? En ik maak het scherp en kort. Ik ken jullie niet. En David ken ik ook niet. Dit nu typeert de dwaze rijke en de rijke dwaas. Vragen ze hem iets, dan gaat hun poort op slot. En ze zingen misschien zelfs dat kinderliedje wel. Maar dringt niet tot en door dat het van binnen mag gaan werken. zo. Er zijn nog heel veel rijken. En vandaar dat Jezus er nog wel eens aandacht aan besteedt. Niet voor de duidelijkheid om ze te veroordelen, maar hij maakt wel duidelijk dat dit het niet is zoals ze leven. Dat het zo hen niet verder helpt. Bijvoorbeeld de gelijkenis van de rijken in Lucas 12, vers 16 tot 21. Ken je die? Ja? Zijn land brengt heel veel op. Ja, ja, hij groeit ermee. En wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan? Komt hij? Dus hij gaat het niet weggeven. Je hebt het door, hè? Je denkt mee. Ik zal mijn schuren afbreken. Het lijkt wel de economie van tegenwoordig, joh. En grotere schuren bouwen. Dan kunnen het koren en al mijn bezittingen daarin worden opgeslagen. En ik zeg tot mijn ziel, houd rust, hoor je weer, vier feest, drink en wees vrolijk. Maar God zegt, dwaas, heb je weer zo'n rijke dwaas, of een dwaze rijke, deze nacht eisen ze je ziel van je op, want je leeft in de nacht, ja? En voor wie zullen die goederen, ik heb er maar tussen gezet aardse goederen, dat je het begrijpt, voor wie zullen die aardse goederen dan zijn? Dat is nogal wat, hè? Dat is nogal wat. Rijkdom, geld, bezit. Denk na over jezelf als het gaat over geld. Ja? Nee, niet geld binnenhalen, maar geld geven. Ja? Als het gaat over rijkdom, als het gaat over bezit, allemaal afgoden in deze wereld. En één krijgt er nog een bijzondere naam, de mammon. Ja? En wat zegt de Heer? Je kan maar één eer tegelijk dienen en geen twee. Dus als je de mammon dient, dan dien je mij niet. Scherp, hè? Ja, maar zo zit het, toch? Ken je de gelijkenis van de rijken? Een rijke en een kameel, ken je die? Dat is ook zo'n rare gelijkenis, joh. Ja? Een hele rare gelijkenis vind ik dat. We hebben de tijden ooit over na zitten denken. Ja, een kameel door een oog van een naald. Hoe wil je dat nou? En natuurlijk zei je dan, ja, maar zo moeilijk is het ook. Goed. Wederom zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Het is nogal wat Jezus zegt. He? En hou het bij constatering, maar het is wel een aanmaning en een aansporing. Ja? Nou, weet je wat hier staat in het Aramees voor kameel? Nee, dat weet je niet. Ik zal het je vertellen. Dat is schamla. En weet je wat dat betekent? Ook betekent dik touw. Een dik touw. Nou wordt hij iets milder, hè? Snap je? Want bij die kameel dacht ik, ja, hallo. Maar bij dik touw wil je nog wel proberen om. Maar Jezus zegt, dat zal niet gaan. Dat zal niet gaan op die manier. Mooi. Nou, we gaan even kijken wat er nog meer aan de hand is. Hé, daar komt nummer 2 op het toneel. Maar die had je er al bij. Een zekere arme nu was er, met de naam Lazarus, neergelegd bij zijn poort, onder de zweren. Simpel, hè? Een zekere arme nu was er. En die ligt daar, want neergelegd, ja, die ligt daar. En wat een mooie kans voor die rijken, vind je het niet? Of zie je dat nog niet? Want deze arme geeft die rijken een kans om nou een naam te maken, om een naam te krijgen. Maar deze rijke is wel rijk, maar niet rijk aan ontfermen. De arme, daar ligt hij te hongeren naar gerechtigheid voor zijn leven. En hij hongert door. En hij gelooft, ik zal het krijgen. En hij krijgt het. Ja, op een wat vreemde manier vinden jullie misschien. Maar ja, dan moet je ook nog eens een keer schakelen van binnen. Hoe je kijkt tegen dit leven. En er staat al met de naam Lazarus. Deze arme heeft dus wel een naam. Ja? Lazarus. En dat is een vergrieksing van het Hebreeuwse Elazar. Of sommige mensen zeggen Eleazar. En wat betekent dit? Daar ligt hij onder de zweren. Met de naam God helpt. En zou er langs kunnen komen. Jij met je volle evangelie. God helpt. Ja, er is voor je gebeden. Je ziet toch. Het helpt geen moer man. Zoiets. Ja. Of met jouw woorden. Maakt niet uit. God helpt. Dus. In zijn uitzichtloze ellende. Blijft hij vertrouwen op God. God helpt. Ja, wat vind je ervan? Wat merk je er dan van? Nee. Hij zegt, ik blijf geloven. God helpt mij. En dat is ook zijn kracht op dat moment. Ja? Want hoor je hem klagen? Wat wij gauw doen? Oh, over mezelf even. Ja? Voor jou, jij niet. Oké. Hoor hem hier in mijn hier, hè? Nee. God helpt. Dat zit van binnen bij hem vast. Dat krijgen ze er niet meer uit. En zo leeft hij dus afhankelijk van zijn God. En hopelijk van mensen die het leven van God uitdelen. En hij ligt onder de zweren en onder de narigheid. En wat heeft hij allemaal niet meegemaakt? Je wil het niet weten. Nee, hoeft ook niet. Hij blijft belijden. De Heer is mijn herder. Daar ligt hij nou. Neergelegd bij zijn poort. Poort van de rijken. En weet je wat er op die poort van die rijken staat? Vind ik ook zo leuk. Weet je niet, hè? Heb ik zelf verzonnen, hoor. Aan zere zegen is het al gelegen. Ja? Dus blijf jij maar liegen. Zoiets. Hij is daar neergelegd. Dus wat zou je daaruit concluderen? Hij kan niet zelf lopen. Want jij kan zelf lopen, dus jij hoeft niet neergelegd te worden. Nee, toch? Oh, dat is een leuke. Ja, goed. Nou, neergelegd. En mensen leggen hem dus bij de poort van de rijken. En de feestgangers, want het feest is in volle gang. Ja, de Heer leeft, hij is verrezen, hij is opgestaan, hij leeft. En ze lopen in en uit door deze poort. Ook de rijken. En hij ziet Lazarus. Ziet hij. Als een poort houdt hij dicht voor hem. En weet je wat hij zodoende maakt? Zodoende maakt hij een kloof tussen zichzelf en de armen. Geestelijk is die rijke er dus slecht aan toe. En o wee als hij nou gaat sterven. Toch? Ja? Of heb je een ander idee ervan? Jezus niet. Oh, dat hadden we ook nog, onder de zweren. Nou, geen melaatsheid in ieder geval. Want dan mocht hij daar niet liggen. Helder, hè? Zweren. En ze veroordelen hem erom. Ze kijken zo langzaam heen. En ze lopen langzaam heen. Het is, hij, die arme, is niet van hun kringetje. Vergelijk Job. Job met zijn vrienden, nou... Voor mij is het altijd vrienden tussen aanhalingstekens hoor. Die bij hem komen als hij daar zit. Op de mesthoop. En dan zit hij zijn zweren te krabben met een potzerf. En dan komen ze daar. En je weet, het wordt altijd positief uitgelegd door de uitleggers. 7 dagen en 7 nachten zeggen ze niets. En dan zeggen we, nou zullen we het maar eens vertellen Job. Ja? Dat krijg je ervan als je zondigt. Ik maak het kort hè. Dan straft God je. Dus... Blijf maar lekker liggen, daar komt het op neer. Zweren. Een beeld van geestelijke beschadigingen. Een beeld van geestelijke kwetsuren. Die je zelf ook nog kan hebben. Ja. En hoe ga jij ermee om? En je hoeft niet te oordelen over hoe anderen ermee omgaan. Zo. Nou, daar ligt hij nou. Onder de zweer. Bij die poort. Bedelend om erbij te mogen horen. Maar zij sluiten hem uit. En hij begeert verzadigd te worden van de kruimels die van de tafel van de rijken vallen. Maar de honden komen en likken ook nog zijn zweren. Dat staat er letterlijk. Ja, je kan het wegvertalen, maar dat wil wat zeggen. Hij gelooft, als er maar kruimels van de tafel vallen, dan kan ik daarmee verder. Wie gelooft dat nog meer? De? Kanaanese vrouw, dacht ik. Ja? De weduwe van Sarfat? Nee. Goed. Hij gelooft dus net als de Kanaanese vrouw, ik zal het je laten zien, met de tekst erbij. Aan de kruimels, zegt ze, heb ik al voldoende om verzadigd te worden. Wat er van de tafel afvalt, dat eten de honden, daar mag ik dus ook van eten. Ja. We zien een beetje de verbanden, hè? Die ga ik niet verder uitleggen. En wat zegt Jezus dan? Tot haar? Vrouw, groot is je geloof. Oh, wacht, ik heb hem denk hier. Groot is uw geloof. U geschieden naar uw geloof. En dan vind ik het mooie wat erachter staat. En dan moet je zelf maar wat van maken dan voor jezelf. Vanaf dat moment is haar dochter genezen. Vindt die prachtig? Ja? Als het om geloof gaat. Goed. Vanaf dat moment is haar dochter genezen. Gaan we terug naar die honden. Die zie je komen, hè? En sommigen doen ook uitleggen, zeggen, ja, maar die honden hebben die kruimels niet opgegeten. Dag, wat denk je? Die honden die komen, ze eten de kruimels, want de rijke geeft die kruimels niet aan de armen. Ja? En waar zijn honden een beeld van? Oh, sorry voor de hondenliefhebbers. Sorry even. En sorry voor de... Waar zijn honden een beeld van in de Bijbel? Ja, toch een beeld van onreine geesten. Ik hou het netjes, hè? Ik leg het verder niet uit. En de honden likken zijn zweren. Likken ook nog zijn zweren. Ook dat nog. Ze halen het eten voor je weg. En ze gaan aan je zweren likken. Ja? Onreine geesten laten zich dus wel met de armen in. En hij moet het toch maar laten gebeuren terwijl hij zijn geloof vasthoudt. Maar al dat gelik, dat helpt hem niet. Al het gelik verzadig je elkaar niet mee. Dus hou op met gelik zelf. En dan mag je zelf over nadenken. Ja? Hoe zit dat dan? Ja? Slijm. Goed. We gaan verder. Want er gebeurt nog meer. Je krijgt ineens een omwenteling in het hele gebeuren. En het geschiet. Er geschiet nu iets dat de arme sterft. En hij wordt weggedragen door de engelen naar de schoot van Abraham. Dat is niet zijn zijde. Ook de rijke sterft en hij wordt begraven. Wordt meer over de armen gezegd dan over de rijke. Zie je dat? Gewoon even heel subtiel. Ja? Nou. En het geschiet dat de arme sterft. En ja, je moet daar een beetje in het verhaal zitten. En een beetje ook in de realiteit, de geestelijke realiteit. Nooit laten rijken iets geschieden. Prachtige feesten, mooie contacten, fijne verhalen over vakantie en over het volgende feest. Maar er geschiet nooit iets in zijn leven. En nu geschiet er iets in dit verhaal. De arme sterft. Ja. En hij wordt weggedragen door... Het is toch geweldig als er engelen zijn die je wegdragen zo in het volle leven, wat er toch ook nog is en waar hij al van binnen van had. Mooi, hè? En nou kan je een conclusie trekken als je dit leest. Er zijn dus altijd engelen bij hem geweest. En daar heeft hij ook wel wat van gehad. Misschien heeft hij wel het brood van de engelen gehad. Geestelijk. Ja? Mooi, hè? Denk je zelf wel eens in situaties Als je het naar hebt, dat er ook engelen zijn. Nee, Gods geest, nee, ik moet zingen in tongen, ik moet spreken in tongen, prima. Sluit ik niet uit. Maar denk je ook wel eens dat er engelen zijn die je dragen, als het niet lukt? Ik vraag maar. Zij dragen hem nu naar de schoot van Abraham. En het is een situatie van leven in het dodenrijk. Abraham zit voor zijn tent. En hij ziet de fundamenten van de hemelse stad. Ja? Maar sommige mensen die erg op Israël zijn, mag je dat ook wel eens vertellen. Dat Abraham de fundamenten ziet van een hemelse stad. Van het hemels Jeruzalem. Ja? Hij gelooft dus in de geestelijke wereld. Daar heeft hij oog voor. Voor de hemelse realiteit. En de arme gelooft dat ook. Die gelooft in ieder geval God helpt. En in dit geloof leeft hij. En in dit geloof sterft hij. Vind je die prachtig? Geen gekoer tussendoor. Dat is voor de koerduiven in de gemeente. Ja? Geen gedoe. Geen geklaag. Nee, veroordeel mensen niet als ze wel klagen. Heb ontferming over ze. Even voor de duidelijkheid. Ja? En wat zien we? Geen begrafenis. Geen mooie toespraken. Hoe goed hij geweest is. Samen met de Heer weliswaar. Ja? Nee. Wel leven in de schoot van Abraham. Hier zijn zij die, net als Abraham, leven en geloven. En dan volgt dat korte zinnetje. Ook de rijke sterft en hij wordt begraven. Dat was hij al. Ja. Want in de sfeer van de dood leeft hij. En in de sfeer van de dood blijft hij. Zal ik kort uitleggen. Een doodsmacht bindt hem al tijdens zijn leven. Vanwege zijn afwijken. En deze houdt hem nu geketend. Ja? De sfeer van de dood. En de pijnen, daar komen we zo meteen wel aan. Want nou gaan we kijken. En in het dodenrijk heft hij, de rijke, zijn ogen op. Hé, er gebeurt wat met hem. En terwijl hij in folter pijnen is, ziet hij Abraham van verre. En Lazarus, die naam heeft hij nog nooit in zijn mond gehad, in zijn schoot. Dus hij kent hem. De rijke komt dus in het dodenrijk. En wat doet hij dan als eerste? Dan slaat hij of heft hij zijn ogen op. Wat zou je zeggen? Dat had hij toch eerder moeten doen? Ja, dat had hij eerder moeten doen. De arme heeft zijn geestelijke ogen open. Lazarus, God helpt mij. Nee, u hoeft er niet tegen in te gaan. God help mij. Ja, moet je. En voor jou en mij geldt. Sla dus je ogen op. En soms zijn ze te neergeslagen even, maar hef ze weer omhoog. Zodat je de geestelijke realiteit in alle dingen blijft zien. Ja? De rijke, hij heeft niets meer. Niets meer om te feesten. Je leest het, hij is in folterpijnen, want die doodsmacht die houdt hem vast. Ook als hij sterft, en als de rijke sterft, dan houdt hij ook een boze geest vast. Dat heersen, die mammon, alles regelen, dat ga je in het tweede gedeelte wel zien. Ja, alles regelen, hij houdt die boze geest vast. En die boze geest foltert hem, en die doodsmacht die conserveert dat. Ja, zo simpel is het, in een paar zinnen gezegd. Nou, hij heeft zijn ogen open nu, en dan ziet hij in de verte, hé, dat is Abraham. Nou, heb ik al gezegd, hoe kan dat? Hé, in zijn schoot, dat is die man die altijd in de poort, en dan blijkt hij hem bekennen, dat is Lazarus. Nou, en dan komt hij. En hij roept, vader Abraham, ontferm je over mij. Je zou bijna zeggen, hoe kan je het zeggen? Goed. Maar, oké. Nee, misschien heb je er een aanmerking op. Ik vraag maar. Maar dan moet je de gelijkenis even goed in ogenschouw nemen. En zend Lazarus en laat hem zijn vingertop, staat er letterlijk, in het water dopen, een topje van zijn vinger, om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Nou, een klein stukje, want we hebben de helft gelezen van dit vers, als je goed herinnert. De rijke, hij ontfermt zich nooit over de armen. Ik hoor ook niet dat het hem nu berouwt, dat hij zegt, oh, dat berouwt me zo, daar heb ik zo'n spijt van. Abraham, dit had ik toch nooit moeten doen? Nee, hij is gewoon met zichzelf bezig en de ellende waar hij in zit. Toch? Vader Abraham, ontferm u over mij. Dus deze rijke, we hadden het nog niet gehoord, maar die denkt dus Abraham als vader te hebben. En veel uitleggers geven dat ook aan. Want hij heeft Abraham als vader, komt er een heel leuke theorie en verhaal bij. Nou, niks daarvan. Ja? Want hij is een buitenkant gelovige. Heb je hem nog? Ja? Dus een, even mooi gezegd, een fariseer. Die hartstikke zijn best doet verder. Maar er lopen dingen niet. En gaat voor zichzelf. En wat zegt Jezus over fariseers? Oh, dit is ook zo lastig, hè. Dat zou je ook niet zomaar zeggen. Jezus zou gelijk de helft loopt bij hem weg. En de volgende keer bij zo'n uitspraak de volgende helft, die we niet meer mag. Hij zegt, jullie hebben de duivel tot vader. Jullie zijn wit van buiten en verrot van binnen. Nou zeg ik heel kort. Kijk maar in de Bijbel. Deze rijke, als ik goed kijk en goed luister, dan hoor ik weer eigenlijk een bevel. Hij commandeert, want dat was hij gewend. Anderen moesten maar naar zijn pijpen dansen. Of naar zijn purperen kleed. De rijke commandeert, ontferm je, zend. Dus er ziet niets veranderd bij hem. En er verandert ook niets, nog steeds wil hij heersen. Tijdens zijn aardse leven bekeert hij zich nooit. Terwijl het duidelijk zal zijn, je kan allerlei goeds over mensen zeggen, die is zo goed en die doet het zo leuk. Maar hij moet zich wel bekeren. En zij moet zich wel bekeren. Zo simpel ligt het. Ja? En niet omdat de Heer zo streng is, maar omdat anders boze geesten mensen ten onder brengen. Met leuke dingen van feesten en eten en weet ik veel wat. Verzin het zelf maar. Maar allemaal aardsgericht. Ja. Ja, we hebben leuke gesprekken, dat zei de Rijk ook nog. We hebben dan hele leuke gesprekken hoor, ja. Ja, is goed met hem. Nog steeds wil hij heersen. Maar jij zal ook je moeten bekeren. Ja? En als je het nog niet hebt gedaan, zeker. En anders je verder bekeren. Dat je helemaal kiest voor God en voor Jezus. En dat je helemaal breekt met willen heersen. Dat je helemaal breekt met onreinheid. Ik zeg het kort. Maar ik denk dat dat wel duidelijk is. Vader Abraham moet zich dus over hem nu ontfermen. En dat kan niet. Want die rijke zit vast aan een boze geest. En aan een doodsmacht. En die doodsmacht zorgt voor dood. En die boze geest zorgt voor die pijniging. Het is geen prettig gebeuren, weet je niet? Het is niet zo van, oh, dat is leuk. Geen leuk vooruitzicht. Dus, heel simpel, zonder het vervelend te maken, is het goed om toe te zien, ik op mezelf en jij op jezelf. Op hoe je eigenlijk leeft. Kun je dienen? Ja, zei de rijke, ik kan dienen. Of is het alleen maar uiterlijk? Laat je dan gewoon bevrijden van die geest die je doet heersen. En je moet alles ook nog in de klauwen houden. In de hand heet dat, netjes gezegd. Ja. En breek dan ook met die werken dat je daar oog voor krijgt. En krijg nog meer oog voor de hemelse zaken. Dat mag toenemen in onze gemeente. En voor wat eeuwig blijft. En vooral, niet vergeten, open je hart voor de arme die in jouw poort ligt. En ontferm je over hem, over haar. Amen. Ik wil eerst bidden. Heer, dank u voor vandaag. Ik bid ja, dat het wat oproept bij onszelf, want anders is het gewoon ook een monument. Als we deze preek niks mee doen. Een leuk monument. Dan ga je op monumentendag, ga je eens lekker langs al die preken heen. Nee, het mag werken in mijn leven. Het mag nog meer werken in mijn leven. En het mag ook nog meer gaan werken in jouw leven. En ik zegen je erom er je voordeel mee te doen. Al is het maar in heel kleine dingen. Want daarin werkt de Heer ook. Daarin wil de Heer ook door jou heen werken. Naar de ander toe. Ja? En zie de geestelijke wereld. Zie de geestelijke realiteit boven alles uit. Dan wordt het leven toch wel wat eenvoudiger, al wordt het bemoeilijkt. En ik zegen je daarin. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.